Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Het is woensdag 17 maart, de verkiezingsdag. In Haagse Zaken telt af, hebben we eigenlijk afgeteld naar dit moment. Of eigenlijk tot de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. En over een paar uur rollen die cijfers één voor één binnen. Het was een andere campagne dan normaal. En in deze aflevering hoor je over de gang van zaken op de redactie op zo'n dag. Vannacht, nadat de verkiezingsuitslag bekend is, volgt er nog een extra aflevering van Haagse Zaken. Maar voor nu aan tafel bij mij Mark Liefse Adriaanse, Guus Valk en Filip de Wit Wijnen. Welkom, alle drie.
Hoi, dankjewel. Hi.
Nu nog op een verder bijna lege reactie. Ik zie Rijn verderop nog zitten, redactie moet ik zeggen. Jullie zijn als een van de eerste binnenkomen druppelen. Hebben jullie gestemd, is mijn eerste vraag.
Ja. Ik zoek altijd een ander stembureau uit.
Waar heb je gestemd?
Ik heb gestemd in Lantaarn Venster. Dat is een bioscoop in Rotterdam. Een prachtig gebouw op de Kop van Zuid. Waarvan ik ook hoop dat het heel gauw weer open gaat.
Dus naast
ook
de Hotel New York.
Ja, daar vlakbij. Dus dat is ook leuk om daar gewoon weer een keer te zijn in de bioscoop.
Ja, je kan nu ook op plekken zijn waar je door corona natuurlijk de afgelopen maanden niet kon zijn. Ja.
Museum van Oudheden.
Serieus?
Leiden, dat was open voor de stembusgang. En ik kon weer de Taffé-tempel aanschouwen.
De mooiste plek waar ik ooit gestemd heb. Het is echt schitterend.
Ik was altijd gewend een ander museum van Oudheden, namelijk zo'n verpleeghuis met allemaal patiënten. Maar nu mocht ik stemmen in het museum. En ik mocht mijn net 18-jarige zoon meenemen die voor het eerst mocht stemmen.
Wist hij hoe het moest? Of
ja.
En we hebben instructies gegeven?
Nee, dat ging allemaal vanzelf. We mochten twee keer stemmen, want in Leiden werd er nog een referendum gehouden over de aanleg van een kunstgasveld in een park.
Wow. Ik vind het raar, want ik heb jarenlang alleen maar brief gestemd. Dus dit is voor mij een soort nieuwe ervaring.
Vanuit
de Verenigde Staten, vanuit het Midden-Oosten. Dus voor mij was dit weer eens wat anders. Briefstemmen voelt toch wel anders, hoor. Je doet een beetje mee, maar je doet ook weer niet echt mee. Want je moet al weken van tevoren je envelop op de bus doen. En komen al die debatten moeten nog beginnen. En je hebt je keuze al bepaald. Dat is heel raar.
En ben je daar nog op speciale locatie gaan stemmen?
Nee hoor, gewoon in het stadskantoor van het mooie plaatsje waar ik woon.
Ja. Overigens wel bijzonder dat jij ons vraagt of we gestemd hebben. En we zeggen allemaal ja. Maar ik heb ook een collega hier gehad op de Haagse redactie die weigerde te stemmen. Want die vindt, als je hier in Den Haag de politiek volgt als journalist, dan moet je uiteraard één van onbesproken gedrag zijn, maar ook ultiem neutraal. Dus je kunt niet stemmen op iemand of een partij die je hier altijd tegenkomt en moet volgen. Vond ik wat ver
gaan. Ja, maar er zit wel wat in, vind ik. Alleen vind ik het het democratische recht dan weer net iets zwaarder wegen. Ja. Maar ik heb wel altijd dat stemmetje in mijn hoofd. Ja.
Nee, ik stem gewoon op iemand die niet in de Kamer komt.
Ja, ik ook.
Dus iemand waarvan ik weet die dat ik niet die tegen. Hier...
Oh, leuk van Johan Flemings.
Enorm mooi. Zou je stilhouden, Guus?
Oh, sorry.
De feestpartij dus, Mark. Oké, goed om te weten. Seymour, trouwens, helemaal onder in de lijst. Want inderdaad, het is toch wel een beetje ongemakkelijk om iemand tegen te komen die waar je dan op hebt gestemd en die dan in de Kamer is gekomen. Enfin. We zijn niet de enigen die zijn gaan stemmen, want er zijn tradities op zo'n verkiezingsdag. En één ervan is dat er cameraploegen klaarstaan om lijsttrekkers te ontvangen die ook gaan stemmen.
Het wordt Joost, jongens.
Zo, even kijken. Ik begin hier.
Ja. Ik heb Tania Hoogweg gestemd, nummer 3. Dat is onze powervrouw.
Geweldig. Het is altijd een voorrecht om te mogen stemmen.
Ik heb gestemd op Renske Leijten.
Ja, heel bijzonder dit natuurlijk. Dat we vandaag voor Volt op de Tweede Kamer mogen stemmen.
Ja, toen bleek dus dat ik een oud paspoort bij me had, waarvan die gaten in geknipt zijn, weet je wel, zodat die onbruikbaar is geworden.
Ja, zoals al vaker ging er iets mis bij Hugo de Jonge. Hij had het verkeerde paspoort bij zich. Gaf overigens de schuld aan zijn vrouw.
Hij dacht gewoon dat hij ermee wegkomt, toch?
Is dat zo?
Nee, ik heb echt het idee van, je gaat naar zijn stembureau met het idee van, nou, ze weten wel wie ik ben. Kom er wel mee weg.
Nee, dat kan je toch niet zeggen. Hij had gewoon het verkeerde paspoort.
Ik kan
het
wel denken.
Met gaten.
Okay, dan valt ze ineens op dat er gaten. Ja. Gek verhaal.
Het was hoe dan ook een beetje een ingewikkelde dag voor Hugo de Jonge. Want hij moet dus ook in quarantaine. Omdat hij via zo'n coronamelder zo'n berichtje heeft gekregen. Dat hij in de buurt is geweest van iemand die positief is getest.
Gelukkig is er geen verkiezingsavond.
Ja, ik denk dat Hugo de Jonge zich deze dag vandaag of een jaar geleden anders had voorgesteld.
Ja, dat sowieso. Ja, hij zat gisteren overigens bij Op1 tegenover Mark Rutte naast Femke Merel van Cote Aressen. Hoe werkt dat dan? Weet jij dat, Mark?
Ja, die hoeven pas in quarantaine als de jongen positief test, toch? Of als de jongen klachten krijgt.
Ja.
Dus de jongen heeft nu gezegd dat hij zich zaterdag gaat laten testen. Dat is een dag 5 na de melding of zo. Of na het contact met de persoon. Of als hij klachten gaat krijgen.
Ja, maar hij heeft nog geen klachten.
Maar het goede nieuws is dat de app werkt van Hugo de Jonge.
Of dit is een reclame stunt voor de app.
Philip weet altijd een positieve draaien of het positieve ergens in te vinden. Jongens, dit is een dag van tradities, ook hier op de redactie. Maar ik ken die tradities eigenlijk nog helemaal niet. Want dit is voor mij de eerste keer dat ik een verslag doe voor NRC van de verkiezingen. Voor jou is het de tweede keer, Mark?
Tweede Kamerverkiezingen, ja.
Ja. En Guus, jij weet al tijden hoe dit werkt.
Nou ja, ook weer niet. Want de laatste verkiezingen die ik hier op deze redactie heb meegemaakt waren die van 2006. Dus dat is alweer lang geleden.
Best lang geleden, ja.
Ik weet niet of dezelfde tradities nog steeds opgelden.
Wat was toen de traditie?
Nou ja, het enige wat ik me herinner was dat de mannelijke politieke redacteuren van destijds altijd met stropdas aan kwamen. Nou, ik zie Mark nu naast me zitten, ook
ja,
met das.
Ja, ik wil het zeggen.
Dus die traditie wordt in ieder geval in ere gehouden. Ik heb zelf een traditie. Mag ik dat ook vertellen?
Ja, tuurlijk.
Ik draag altijd dezelfde sokken op verkiezingsdag. Dat is echt waar. George Washington sokken. Doe ik al sinds ik in Amerika woon. Ja.
Philip, wat zijn jouw tradities?
Ik werk hier nu 7 jaar en ik heb heel wat verkiezingen meegemaakt. Meestal is gewoon de dag zelf een dag rust. Gewoon een dag vrij, stemmen, thuis een beetje bijkomen. En na alle zware campagnedagen. En je opmaken, in figuurlijke zin, voor de avond die komen gaat. Die duurt doorgaans vrij lang en wordt vrij laat. Dus meestal druppelen we hier net rond 1:00 of 4:00 binnen. Zoals nu ook vandaag. En dan hebben we... Kijk, iedereen gaat vanavond gaat zijn eigen partij volgen. Dus iedereen gaat het land in. Meestal zijn die avonden of in Amsterdam of Den Haag ook al een aantal. En voor de rest elders in het land. De mensen die in Den Haag zijn, die verzamelen hier. We gaan even een borrel drinken, rond 1:00 of 6:00. En meestal gaan we bij De Chinees eten. In een groot Chinees restaurant met zo'n mooie grote ronde tafel met een mannetje of 14. En dat doen we nu anders, want het restaurant is natuurlijk dicht. Maar we kunnen wel afhalen. Dus ik zal zorgen om 6:30 voor een grote Chinese maaltijd. En ik hoop dat iemand nog wat koude biertjes inkoopt.
Ja.
Om ons moed in te drinken. Pim, Pim ook. Hartstikke goed. En dan, dan gaan we een beetje de stemming erin krijgen. En dan rond 8:30 gaat iedereen richting zijn partij.
Gaan we hele gezellige stukken schrijven naar de borrel.
Daarna moeten we gaan schrijven, ja.
Het worden wel heel andere stukken. En dat eten is natuurlijk ook anders dan normaal. Want we zijn met minder Guus op de redactie dan dat we normaal zouden zijn op zo'n dag. Hè? Dat is misschien ook nog even goed om uit te leggen hoe dat gaat.
Nee, dat klopt. Wij moeten ons natuurlijk ook aan de maatregelen houden. En dat betekent dat hier ook een limiet is aan het aantal mensen dat hier tegelijkertijd kan zijn. Wat wel een beetje jammer is, want wat Philip zegt klopt wel. Het is ook een moment dat je dat beleef je een beetje met z'n allen. Een verkiezingsdag is niet een dag dat je zelf thuis voor de buis gaat zitten. Daar heb je het met elkaar over de opwinding van zo'n dag. Dat is leuk om dat gezamenlijk een beetje te ervaren. Dat is nu echt anders. Dus we hebben nu een soort deurbeleid eigenlijk. Er mogen maximaal 11 mensen in deze op zich grote redactieruimte tegelijk zijn. En daar moeten we ons aan houden.
Mark, toen jij binnenkwam net zei jij, ik heb een beetje een rusteloos gevoel.
Ja, ik heb dat altijd op deze dag. Dat ik niet de concentratie heb om even op de bank een boek te gaan lezen of zo. Dus ik ben dan Soprano's gaan kijken. Nou, en dat is dan heel leuk, maar ik heb niet echt de concentratie om me erbij te houden. Omdat ik steeds het idee heb van, er gaat van alles gebeuren. En ik weet ook dat ik nog helemaal niks kan. En het kan geen stuk maken over de uitslag of zo. Ik kan een beetje over nadenken met scenario's. Maar ja, je kan niks. En toch heb je het gevoel dat er van alles gebeurt en vooral nog heel veel gaat gebeuren. Dus ik word er altijd heel rustloos van.
Ja, same. Ja, ik heb altijd al een beetje FOMO, maar nu heel sterk, weet je wel. Want je bent hier, je doet al weken verslag van een campagne die sowieso al anders verloopt dan normaal. En nu staat het stil.
Maar wat vrees je te missen dan?
Ja, dingen zien of zo. Ja. Of dingen horen. Ik sprak net een voorlichter van een van de coalitiepartijen, terwijl koffie haalde hier in de Staatspassage in de Tweede Kamer. En die zei ook, ja, we zitten hier nu met een paar mensen. We kunnen eigenlijk niks meer. We hebben die campagnes hebben we echt los moeten laten. En nu is het afwachten. Alsof je overgeleverd bent, letterlijk, aan de kiezer.
Ja, in 2017 toen liep ik hier als stagiair rond. En toen ben ik op de verkiezingsmiddag een rondje gaan lopen door de Kamer. Wat om te beginnen heel grappig was dat bij de PvdA, en die wisten wel dat ze zouden gaan verliezen. Dus je zag dat een aantal Kamerleden die heel laag op de lijst stonden al wel een beetje hadden opgeruimd. Maar bijvoorbeeld mensen die op 15 of 16 stonden, die waren gewoon weggegaan met het idee van ik kom hier volgende week weer. Nou, dat liep iets anders. Maar je had dan ook voor de Tweede Kamer tientallen buitenlandse cameraploegen. Omdat die allemaal verslag kwamen doen van de eerste grote verkiezing sinds Trump en sinds de Brexit. Dus het idee was, dit is een soort van het nieuwe strijdtoneel voor de populisten tegen de liberalen. En die wilden allemaal dit meemaken. Dus je had dan op het Binnenhof, en je had een lange rij voor het stemlokaal, had je wel het idee van, er gebeurt hier iets vandaag. Naar mijn idee is dat vandaag veel minder.
Er is wel buitenlandse pers, hè, trouwens. Ja, wel loopt hier wel rond. Ja. Alleen, het valt me trouwens wel op in de berichtgeving. Die is wel echt anders dan 4 jaar geleden. Er wordt veel minder gekeken als, dit is de test voor nationalisme en rechtspopulisme. Wat je nu overal hoort en leest is de verbazing over, hoe komt het toch dat Rutte zo hoog blijft staan, ondanks dat het kabinet net gevallen is? Ja. Zijn de kiezers zo vergevingsgezind? Dat is eigenlijk de teneur die je in alle buitenlandse kranten terugleest.
Ja, dus vanavond gaan wij zelf allemaal naar een plek toe. Filip, jij gaat naar GroenLinks.
Ja, ik ga naar GroenLinks. Die zitten hier om de hoek van de redactie in Het Paard. Voorheen Het Paard van Troje. Daar heeft GroenLinks wel vaker meet-ups gehad. Het is alleen een heel andere avond. Het is geen verkiezingsfeestje. Even los van de uitslag die voor GroenLinks misschien niet altijd goed zou zijn.
Hoe is normaal daar? Hoe is normaal met
GroenLinks? Nou, volle bak, gezelligheid, de bar open. En dan moet je als journalist een beetje inhouden, want je moet nog tuk-tikken. Maar het is altijd wel gemoedelijk. Zeker de laatste jaren hebben ze altijd wel goede uitslagen gemaakt.
Ik ben er 2 jaar geleden geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. 3 jaar geleden inmiddels. En toen deed het mij heel erg denken aan een soort studentenfeestje.
Ja, heel veel jonge mensen. Gezellig, er wordt gedanst. En op een gegeven moment komt dan die uitslag, of de exit poll, en dan gaat iedereen of juichen, of misschien vanavond wat minder juichen. Maar dan is er opwinding in de zaal. Dan komen er al wat gewone Kamerleden om dat te commentariëren. Wat later op de avond komt natuurlijk de partijleider. Straks meer over het scenario GroenLinks. Maar vanavond zijn er maar 2-3 mensen van de partij. Jesse Klaver zal aan het eind komen. Corinne Ellemeet is er als nummer 2. Die is er al vanaf het begin bij. En de voorzitter, Katinka. Katinka, moet ik even de achternaam altijd opzoeken. Die is natuurlijk
Mulder.
Eikelenboom. En die geven dan in de loop van de avond wel commentaar. Wat ik altijd leuk vond om te doen de afgelopen jaren was om de analist van de partij op te zoeken en zijn scherm in de gaten te houden. Want die ziet die uitslagen komen en gaat meteen rekenen. De meerderheden, Eerste Kamer meerderheden.
Wie is dat?
Dat was Simon Otjes, maar die is weg. Die is gestopt daar. Dus ik moet even zijn vervanger zien te vinden, als hij er is. Nou, het campagneteam zal er zijn. Maar het wordt waarschijnlijk een tv-avond met journalisten. In een zaaltje bij het paard. Dus het zal wat saaier zijn dan zo'n avond met veel mensen.
Je mist dan dus ook echt iets, hè? Want in het geval van GroenLinks is de kans groot dat ze niet de winst krijgen of zelfs een beetje gaan verliezen. Ja. Waar ze op hadden gehoopt. Dus dan mis je ook het verslag doen van de reacties bij die exit polls, de blikken.
Ja.
De...
Nou ja, ik was erbij 4 jaar terug toen GroenLinks zo enorm won. In eerste instantie waren het dan zelfs 16 zetels aan het begin van bij de exit poll. Dat werden er later 14 en toen 14. Ja. En toen was iedereen aan het juichen. Maar wat het mooiste sentiment was, de P van de A. Die ging naar 9. En het verlies van de P van de A kwam eigenlijk harder aan dan de eigen winst. Vond ik heel interessant. En vanavond, ik verwacht echt een verlies voor de GroenLinks. En ik heb, ik ga het maar zeggen, ik heb een hotelkamer geboekt. Omdat ik verwacht dat als het echt ver onder de 10 zakt, dat Jesse Klaver, dat hij 2 enveloppen in zijn binnenzak heeft. En dat hij,
Zo even het verband met hotelkamers, dat jij dan meteen natuurlijk een profiel moet gaan schrijven.
Dan blijf ik hangen om een stuk te tikken.
Oké, heel duidelijk. Mark, jij bent niet bij de PvdA, jij bent bij D66.
Ja, eventjes, want zij hebben grotendeels een live programma. Ze hebben niet zoals de meeste andere partijen een soort perskamer waar je kunt zitten. Dus ik ga een livestream bekijken hier vanaf de redactie. Mm. En op een gegeven moment word ik dan als het goed is opgepiept dat ik naar het partijbureau kan komen voor een reactie van Kaag.
Partijbureau of fractie?
Nee, partijbureau. Oh. Dus dat is ook vlakbij. Ja.
Er zijn wel sommige partijen ook echt op de fracties. Ja, de VVD en de PVV bijvoorbeeld.
Maar ja. het is wel gek natuurlijk. Want D66 lijkt het op, gaat waarschijnlijk wel een goed resultaat halen. Maar je mist dan de volledige collectieve euforie. Ik was 2 jaar geleden bij de PvdA. Die hadden zaten in een heel klein café hier vlakbij. De Europese verkiezingen. Nou, toen om 9 uur duidelijk werd dat zij de grootste werden. Het was een oorverdovend gejuich en gejoel en geschreeuw en gehuil van vreugde. En dat maakt het voor zo'n stuk. Ik bedoel, wij moeten straks allemaal een stuk gaan tikken. Ja. En dat soort elementen maakt zo'n stuk ook levendiger dan ja, wat je wellicht op zo'n livestream ziet gebeuren. Waar mensen toch wat ingetogener zullen zijn dan een partij of een zaal vol partijleden die uit hun dak gaan. Of die juist, en die beelden ken je ook van GroenLinks uit 2012 met de huilende partijleden. Dat mis je allemaal.
Ja. Ja, Guus, jij, want wij zijn allemaal overal. Ik ben zelf overigens bij het CDA. Hè? Daar hebben ze een kamertje ingericht met een tv en wat koffie op het partijbureau. Ja, en dan is het afwachten totdat er letterlijk iemand komt. Zo is het omschreven. Dus of dat Wopke Hoekstra is, of dat Raymond Knops is, die campagneleider is, dat zien we vanavond wel. Jij bent hier op de redactie. Je bent natuurlijk chef. En dan komen al die stukken binnen. Het is misschien wel leuk om uit te leggen hoe dat dan gaat.
Nou ja, kijk, om 9 uur komt de exit poll van Ipsos. Die leveren ze aan NOS en RTL, als ik het goed heb. En dan weten we globaal ongeveer welke richting het opgaat. Maar die exit polls zijn over het algemeen niet helemaal betrouwbaar. Philip noemde net terecht GroenLinks. 2017 zaten ze 2 zetels naast. En dit jaar, vanwege het poststemmen, vanwege het gedoe, heb je kans dat de marges toch nog wel wat ingewikkelder worden. Dus extra opletten hier. Dat betekent dat we, daar komt toch een gecorrigeerde exit poll later, tussen 9:30 en 10:00 als ik het goed heb. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar, kunnen we trends beschrijven zonder precieze zetelaantallen te noemen. En dat is bij die grote is dat makkelijker. Maar wat als bijvoorbeeld Splinter net niet op een zetel staat? Ja, wat doen we dan? Dus ik denk dat het ook een heleboel van dat soort knopen doorhakken wordt.
En op het laatste moment. Want het is goed om uit te leggen, de krant zakt om
11:55.
En dat is later, iets later dan normaal.
Dat is 3 kwartier later bijna dan normaal. Maar het werkt zo bij een krant, die zakt niet in 1 keer, maar die zakt per pagina. Dus de voorpagina zakt als laatste om 11:55. En even uitleggen, zakken betekent vroeger zeg maar, had je een drukker onder de redactie en dan ging de krant letterlijk zo naar beneden op een soort van staalplaten, geloof ik. En dan werd de krant echt gedrukt. Dus vandaar het woord zakken. Het idee is dus wel dat die andere stukken dus eerder geschreven moeten worden. En dat is een ingewikkelde, want we hebben nog geen echte uitslag. We hebben wel een indicatie natuurlijk, dus we kunnen wel wat. En het feit dat we dus niet echt bij een soort van levendige avonden zijn met ballonnen en chips en cola of andere dingen. Dat betekent dat je het meer analytisch moet opschrijven, denk ik. En op een andere manier, een andere toon moet aanslaan misschien.
Geen sfeerverslag.
Ja.
En er komt dus we moeten ook een tweede stuk maken in de loop van de nacht of morgenochtend vroeg. Want dan weten we iets meer van de uitslag. Wanneer komt de definitievere uitslag?
Die wordt steeds bijgewerkt. Ja. Morgenochtend hebben we een min of meer vaststaande uitslag.
Ja, dus het wordt vanavond laat, maar morgen wordt het ook weer vroeg. Want we moeten dan voor de middageditie Handelsblad weer het stuk updaten.
Ja, want voor de jonge luisteraars, NRC heeft een jonge en heeft een ochtend- en een middagkrant.
En een website, die natuurlijk ook heel lang door. Ja. Want wij hebben natuurlijk ook 's ochtends om uur of het is het 6:30 of zo, gaat er een nieuwsbrief naar de lezers. Daar wil je ook verse stuk in hebben.
Ja.
Dus Het is
mijn hotelkamer.
Vandaar je hotelkamer, om daar weer even op terug te komen. Even heel goed dit. Ja, overigens, we proberen dus vannacht een beetje het gevoel te vangen dat er dan op de redactie is. Hè. Dat doen Henk en Iris, de producers. En dan belandt er morgenochtend in je feed daar een extra aflevering over. Toch eventjes. Ik heb zelf vanochtend een beetje zitten rondbellen om de tijd te doden met wat CDA'ers. Om te kijken, god, wat wordt daar verwacht? Dat is verlies. Daar is iedereen het wel overal eens. Het viel me op dat iedereen ook al in de analysestand zit van hoe gaan we om met dit verlies. Want als we straks de derde partij zijn, dan betekent dat misschien wel dat we het ministerie van Financiën kwijtraken. Wat moeten we dan met Wopke Hoekstra? Er wordt al nagedacht over een onderzoek, weet je wel, soul searching. Ja, hoe heeft dit zo mis kunnen gaan?
Herpartijcommissie.
Nou ja, dat hebben ze in 2010 ook gedaan na hun grote verlies. In 2012 hebben ze ook de commissie Rombouts gehad die dat heeft gedaan. Dus er wordt echt al verlies is eigenlijk al, dat is al een gegeven.
We kunnen elkaar, als het had gemogen, kunnen we elkaar de hand schudden. Want bij GroenLinks gaan ze ook uit van verlies. Niet officieel, maar ik heb ook rondgebeld.
Ja, wat hoor je?
Ja, een verlies. De peiling, de peilingwijzer. Het gewogen gemiddelde gaat uit van 11 tot 13. 9 tot 12, dus ongeveer 11. En ze zitten op 14. En het doelstelling 1 is meer dan ooit. Dus er moeten 15 zetels zijn voor Jesse Klaver en zijn campagneteam. Dat gaat niet gebeuren, vreest iedereen. En dan is de doelstelling 2 was meeregeren. Dus formeren en meeregeren. Nou ja, als de partij wegzakt, dan is de kans op een snelle uitnodiging niet al te groot. Ze werden al niet heel erg toegenaderd door mensen als Rutte en Hoekstra de laatste weken. Dan denk ik dat we een andere partij zien de komende dagen, weken en maanden.
Ik denk, ik ben ook PvdA-watcher, daar ben ik dan vanavond niet. Maar daar houden ze ook wel rekening met een teleurstellend resultaat. Ze hebben nu 9 zetels. Ze verwachten niet dat zij enorm gaan winnen. Wat een jaar geleden of zo nog wel de hoop was, de verwachting. Ik denk dat we de komende dagen, als beide partijen het heel slecht doen, ook geluiden gaan horen van partijmastodonten die zeggen, die fusie, het moet maar eens gaan gebeuren. Ja. We staan er nu allebei zo slecht voor. Als we het nu niet doen, dan komen we er nooit meer bovenop. Dus dat geluid zal, denk ik, de komende dagen wellicht, maar goed, dat is heel erg afhankelijk van de uitslag natuurlijk. En vervolgens ook de komende maanden, denk ik, wel heel sterk gaan.
Ja, want een van de redenen dat de fusie nooit doorging, ook al werd er wel eens om geroepen, is dat altijd één partij het goed deed en de ander slecht. En nu zou je zeggen dat ze het allebei slecht doen. Allebei laag staan. Er is niet per se een sterkere.
Er is geen natuurlijk overwicht.
Nee, het is een ideaal moment toch? Ja, om een fusie te beginnen.
Alleen dan, ja, en dan speelt wel de vraag op wie moet dan de eerste partijleider worden. Maar goed.
Maar bij de PvdA zullen we, want dat wordt ook interessant vanavond en vannacht, het framen. Dus als een partij iets heeft gewonnen, als de PvdA er één bij vindt, dan hebben ze wel gewonnen. En als een partij als het CDA de peilingen verslaat door toch één zetel, ook al hebben ze verloren, maar dan is het verhaal natuurlijk, we hebben de peilingen verslagen.
Ja. Nou, als D66 19 zetels haalt of 20 zetels, dan blijven ze vrijwel stabiel. Maar dat gaan ze vieren als een enorme overwinning. Want dan zullen ze uitleggen dat ze een half jaar geleden nog rond de 10 of misschien zelfs 8 zetels stonden. Dat Kaag een enorme effect heeft gekregen. Dat Kaag de grootste progressieve leider is geworden.
En normaal is het regeren is halveren natuurlijk bij deze
zetels. Precies. Dus dat ga je ook horen vanavond en vannacht. Iedere partijleider heeft zijn eigen benchmark om de uitslag uit te leggen. De SP zal waarschijnlijk zeggen dat het weer een nederlaag was met een gouden randje. Want andere partijen hebben hun ideeën overgenomen. Sommige partijen zullen zeggen, nou, we hebben ons in een moeilijke campagne kunnen handhaven. Als ze misschien nipt verloren hebben of niet de winst hebben geboekt die ze verwacht hadden. Dus ja, dat is wel grappig ook om gewoon de komende uren naar te gaan luisteren. Want elke partij heeft een excuus eigenlijk.
Of een frame.
Om het toch een beetje positief te maken.
Guus, waar ga jij op letten vanavond? Vannacht?
Er zal heel veel tegelijk binnenkomen. Dus ik ben degene die de analyse ook moet schrijven. Dus dat moet ook een beetje mijn hoofd leeg houden. Proberen dat in ieder geval. Er zijn wel twee partijen waar ik wel echt op let. CDA en GroenLinks, daar ben ik echt in geïnteresseerd. Wat daar gaat gebeuren vanavond en vannacht. Want dat worden denk ik wel de twee partijen waar het wel echt om gaat spannen, denk ik. Dus dat zijn voor mij wel de belangrijkste om op te letten.
Wat interessant is overigens, is dat het Nationaal Kiezersonderzoek ook met de eerste resultaten komt. Hè? Dus dan krijgen we iets meer inzicht in waarom mensen op een bepaalde partij hebben gestemd. Maar ook de kiezersstromen. Hè? Dus van welke partij mensen naar een andere partij zijn overgestapt. Het is eigenlijk super veel informatie. We gaan het allemaal proberen te vatten.
En je krijgt de kaartjes. Ik bedoel,
wat?
De kaartjes van de gemeentes. Dus langzaam zie je de kaart van
Nederland. Dat is leuk.
Inkleuren. Ja. En ik heb vanochtend nog zitten kijken van een aantal. Je ziet gewoon een aantal streken in Nederland, bijvoorbeeld Noordoost-Groningen en Oost-Brabant, waren in 2017 de enige plekken waar de SP het nog goed deed. Het zuiden was bijna overal VVD ook. FVD bijna alle gemeenten ongeveer rond de 2%. Nou, de grote steden die toen natuurlijk naar GroenLinks gingen, volgens mij, waar ze heel trots op waren. Zeker. Dus die kaart, om dat te gaan vergelijken met 2017, daar heb ik wel enorm veel zin in. En dan over een paar weken, dan ga je echt de uitslagen krijgen van alle stembureaus. En dan kun je op buurtniveau verkiezingen gaan vergelijken.
Daarna je buren toch met andere ogen bekijken allemaal.
Nou ja, ik heb een andere reden heb ik die kaart bestudeerd gisteren. Gisteren kregen we door waar de lijsttrekkers gingen stemmen, waar we net een fragment van hoorden. En ik wilde dus weten, gingen ze nou stemmen op een stembureau vlakbij hun eigen huis, wat logisch is, of gingen ze net een blokje om? En Farid Atakan, die woont in Culemborg, de partijleider van DENK, en die ging naar een stembureau iets verder van zijn huis, omdat daar DENK het heel goed doet in de afgelopen verkiezingen. En een stembureau dichter bij zijn huis was juist in een PVV-wijk. Dus die heeft voor mij echt bewust gekozen. Ik ga naar mijn eigen clubje.
Dat is letterlijk strategisch stemmen.
Ja, ja. Precies.
Ja, okay.
En Sigrid Kaag die ging naar een stembureau in Scheveningen. En dat was PVV-land 4 jaar geleden. Dus die durfde wel in het Hol van de Leeuw te stappen.
Als je nou helemaal van kaarten houdt. We hebben op onze site hebben we een stippenkaart staan. Dat wil ik nog wel eventjes noemen.
Ja, die heb ik bestudeerd.
Die is echt fantastisch. Ja. Die is dus die laat echt op straatniveau bijna zien wie waar wat gestemd heeft. Het is echt geweldig. Ongelooflijk om dat te bekijken. Iedere kiezer van 2017 is een stip op de kaart. Echt fantastisch om naar te kijken.
Linkje in de show notes.
Ja. En aan de kleur kun je zien welke partij daar dan domineert. Ja. Heel mooi.
Maar het is ook... Nederland was altijd toch een beetje een land waarbij je wel op zo'n kaart meerdere kleuren zag. Maar de laatste verkiezingen zag je hem steeds blauwer worden. Wat betekent dat de VVD in steeds meer gemeenten de grootste was. Ik ben heel benieuwd hoe die kaart vanavond zal zijn. Of de kaart van Nederland nog VVD-achtiger wordt. Of dat die toch weer wat veelkleuriger wordt met misschien een aantal andere partijen die strongholds opbouwen.
Even een kijkwijzer voor wie nu aan het luisteren is en denkt, wat moet ik in godsnaam 's avonds allemaal kijken? Sowieso natuurlijk nrc.nl, want daar houden we alles bij.
Jouw Twitterfeed?
Jouw Twitterfeed en die van Filip en die van Guus en die van de hele Haagse redactie. Maar er zijn natuurlijk twee momenten op tv. Hè? Jinek die doet een uitslagenavond vanaf 8:30.
Ja, in samenwerking met RTL Nieuws. Dus die komen de hele tijd door met uitslagen.
En Martijn Koning, is hij er ook?
NOS vanuit de Tweede Kamer, gevoelig puntje, vanaf 8:55. Dat is met geen Herman de Scherman, hè?
Nee, die zit bij de sport tegenwoordig.
Wie is dat tegenwoordig?
Tour de France. Malou Petten, volgens mij, heet zij.
Petter.
Oké, nou, daar kan ik geen rijmpje op vinden zo snel, omdat Malou... Nou ja, even, als je iets weet, dan moet je het maar even laten weten. Dank
goeie
in ieder geval.
Kijkwijze dit.
Verveel je niet te fletter... Het Malou Petter.
Oké, dankjewel Filip. Wij gaan zo allemaal weg hier. Eerst samen eten en de tijd overbruggen met mijn...
Ik ga nog even shoppen, want ik heb een slotje aangevraagd bij de Bijenkorf. Om even nog
je dacht, ik zag het even zelf. Je zat niet, ja.
Een nieuwe corduroy broek.
Dit wordt een nieuwe traditie. Okay, een kwartier rennen naar de Bijenkorf en overhemd te kopen.
Er liggen hier in ieder geval pindarotjes en zoute haringen voor wie wil. Totdat jouw Chinees op de proppen komt. Dank jullie wel. Guus Valk, Mark Liefse Adriaans en Filip de Wit Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Nou, je hoorde het net al eventjes. Er komt morgenochtend nog een extra aflevering in je feed binnenrollen. Dus abonneer je vooral. Dank ook aan Iris Verhulstonk en Henk Ruigrok van de Werven van de productie. Jullie kennen ze inmiddels. En tot morgen.